Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. In het begin van deze 10 dagen, maar dat hebben denk ik de helft ongeveer, heeft dat niet meegemaakt, heb ik een keer iets gezegd over het leven van Marcel Abbé. En hoe hij dat in dienst wilde stellen van dialoog, van ontmoeting en luisteren naar andere geluiden. En vooral religieuze. Wat in Zen-boeddhisme, in boeddhisme tot uitdrukking komt, zijn diepe overtuiging, dat leeft overal. Maar het is zo belangrijk naar buiten te treden en dat te ontdekken. Dus hij heeft heel veel ontmoetingen gehad met andere boeddhistische richtingen en daarover geschreven. En proberen zo een opening te maken. En over, vooral over christelijke theologen, maar ook Joodse theologen, daar heb ik het over gehad. Maar ook heb ik toen, denk ik, een zinnetje genoemd. Een soort kritiek die iemand had op de hele conferentie. Ik meen dat dat een vrouwelijke deelnemster was, die zei van ja, moet er eigenlijk ook niet een hele grote, laat ik zeggen, opening komen, een ontmoeting met al die andere gebieden van het leven, waar ook dat onuitsprekelijke, dat bodemloze en dat waar Zen over praat, ook tot uitdrukking komt. Dus de dagelijkse gewone dingen, alles wat niet aan de orde komt in de traditionele setting van religies. Alle gebieden. En zijn antwoord was heel kort. This is extremely important. En ook met de nadruk dat, dat is nu eenmaal zo, dat is in elke religie een risico. Er wordt gesproken over iets waardoor de gewone dingen in een ander licht komen, op een nieuwe manier gezien worden. Maar onwillekeurig brengt de taal en de aandacht mee dat het gevaar bestaat van een kloof tussen daarboven, nirvana of de hemel en beneden de aarde. En ik heb in een ander verhaal hier ook al eens Dostojevski daarbij gehaald met dat diepe ontdekking, voor hem ook een diepe ontdekking van dat trouw moeten zijn aan de aarde. Die regel uit de gebroeders Karamazov van die verscheurde Dimitri, opdat de mens zich zou kunnen verheffen uit zijn ellende, verbond hij zich met moeder aarde. Dat is echt zo van boven, wat wij daaronder verstaan, terug naar hier. En elke keer, ook bijvoorbeeld het ontstaan van een Mahayana traditie, die vernieuwing in het boeddhisme, is dat een herontdekking van dit gegeven. En dat is op alle gebieden. En ik zou daar iets bij willen noemen. Ik heb die naam al heel vaak genoemd. Niet Dostojevski, maak u geen zorgen. Maar Fortman. Maar dat is nou eenmaal voor mij ook net als Sjastov. Er zijn een aantal, laat ik zeggen, ontmoetingen. Hè, ook met die zo belangrijk waren. En ik heb hem 4 jaar lang persoonlijk meegemaakt. En ik heb vooral zijn zoektocht meegemaakt. En ook hoe hij ook zo worstelde met proberen in een taal uit te drukken wat hij ontdekte. Dat is zijn grote belangstelling. Hij was de eerste in Nederlandse wat. Toen ik met hem begon was het 1958. Dat hij belangstelling had voor de dialoog met het boeddhisme. Als hoogleraar vergelijkende godsdienst en cultuurpsychologie. En hij had ook een heel diep besef dat in de traditionele religie altijd het gevaar bestaat, dus zo zei hij het letterlijk, en dat schrijft hij, dat niet heel de mens aan bod komt of gezien wordt. Een van zijn boeken heet ook Heel de Mens. Dat was zijn grote bekommernis. En allerlei aspecten daarvan, van ontmoeting. We hebben ook al een keer een lezing gehad over man en vrouw en het anders zijn en ook dat buiten het blikveld bij, daar spreekt hij ook over. Hij heeft een indrukwekkend essay geschreven over, dat heet 19 eeuwen na Pinksteren. Je zou zeggen nu 20 eeuwen na Pinksteren. De geest, die waait waar zij wil. dat onuitsprekelijke wat overal werkt, in iedereen, in alles, wat in die litanie van Kwanjen Kwanjen heette, als iemand gered kan worden. En dan zegt hij erbij, in onze tijd, het is ten eerste, zegt hij, het meest verwaarloosde. Dat werken uit de diepte, in de gewone dingen. Maar als die misschien ergens tot uitdrukking komt en niet genoeg gezien is, dan is het in de kunst. En juist in de kunst, in de literatuur, alle vormen van kunst, alle vormen, die dat, laat ik zeggen, beneden terugontdekken. Die het lichaam terugontdekken. Dat was een van zijn grote thema's ook. Hè? Dat lichaam en geest één zijn. En dat er heel veel gebieden zijn die gewoon toch niet in de religie aan bod komen. En hij haalt dan een keer de woorden aan van Rielke, maar ik ken het hele gedicht niet meer, maar ik heb die woorden onthouden. Die heeft hij ook dikwijls in een gesprek genoemd. En dat lijkt veel op Dostojevski, van dat de mens zich moest verbinden met beneden. Een gedicht van Rielke. En die regel luidt dat alle ongeleefde lijnen van het lichaam ooit ook helemaal erbij betrokken moeten zijn. En dat dat niet gebeurt in geen enkele religie eigenlijk. Dat te weinig. Alle ongeleefde lijnen van het lichaam. Ik heb dat onthouden omdat dat op Dostojevski lijkt. En omdat hij daar telkens op terugkomt. Vooral in heel de mens. In heel de mens. En ook iets dat je praat over geestelijke gezondheid. En wat hij noemt het heil. Het vrijmaken op dat ene vlak, wat een grote bekommernis van hem was, wat niet verwaarloosd mag worden. Niet alleen het heil, niet alleen dat daarboven, niet alleen het religieuze, niet alleen dat kader wat bijvoorbeeld in een setting als wat hier gebeurt of in een kerk gebeurt, maar daarbuiten ook. Maar allebei, zowel het heil, zowel dat wat hier bijvoorbeeld in dit kader uitgedrukt wordt in de officiële religie, maar ook daarbuiten en samen. De gezondheid en het heil. En daar schrijft hij ook over in een essay. Ik vind dat een heel mooi artikel in zijn standaardwerk. Dat is echt een zoektocht van overal heel veel lezen en proberen daar, zo zijn devies was, open houden en verder leven. En kijken wat nog meer. En dat hoofdstuk heet, dat gaat over de gespletenheid van de mens. Dat is hetzelfde waar in het boeddhisme altijd gezegd wordt. Het is voorbij elk dualisme. En dat doen wij onwillekeurig. Leven tegenover dood. En hij praat daarover in dat hoofdstuk. En juist in samenhang met het boeddhisme. Het hoofdstuk heet de scheiding tussen hoog en laag. God en schepping. Ziel en lichaam. Engel en duivel. Geest en stof. En dan zegt hij ook ergens, alles wordt als laag en minderwaardig bestempeld en als niet tot religie behorend, omdat wij dat uitstoten en niet willen zien. Omdat wij dat verdringen of weghouden of wat dan ook. En dan noemt hij heel veel voorbeelden op. Bijvoorbeeld weer de kunst, maar ook de lichamelijke beleving. En ook in verband met alle ongeleefde lijnen van het lichaam, alle uitingen van elke cultuur waarin de mens probeert iets uit te drukken. Ook met de lichaamstaal, bijvoorbeeld in de dans. In dansen. En hij haalt dan een voorbeeld aan dat in veel religies, in Afrika bijvoorbeeld, bijna spontaan dansen een uiting kan zijn van, ook als elke kunst, van het diepe verlangen om, wat Dostojevski uitdrukt, opdat we ons kunnen verheffen om vrij te zijn. Of je zonder zwaartekracht wil zijn, of je, laat ik zeggen, als een vlinder of een engel. En tegelijk hiermee verbonden. En dan wijst hij bijvoorbeeld op de dansen in sommige vormen van hindoeïsme. En in de Abbezijnse christelijke kerk. Daar wordt nog altijd gedanst. Tijdens de uitgeviering. Ook door de priesters. Ook op het altaar. Dat kennen wij niet. Dan moeten we bijna lachen. Maar hij zegt, het hoort dus bij uitingen van mensen. Altijd. Alleen, wij laten het niet toe in het religieuze. En het hoeft ook niet in een bepaald kader. We hoeven hier niet te gaan dansen en zo. Dat is, ja, dat. We zullen er volgende keer eens over praten. Ja, we zullen beginnen met de Engelse wals.
Nee, dat doe ik niet aan mee.
Nee, ik ook niet. Nou, ik moet er eerlijk bij zeggen, ik vind het een heel riskant thema, want ik heb nooit dansen geleerd. Ik heb het ook nooit, ja, ik heb het één keer gedaan toen ik net in Leuven benoemd was, hebben de studenten mij, dat je zomaar vrij moest bewegen, op die dansvloer getrokken. Maar er hing in de zaal een spiegel en ik heb even gezien. En ik ben gewoon weggegaan. Maar het blijft een feit dat het is een uitdrukking van verlangen. Van die ongeleden lijnen van het lichaam. En dat gedaan wordt. En dan zegt hij, ook de Romeinse, de christelijke, katholieke kerk kende in de eerste twee eeuwen, ik wist dat niet, kende de dans. In de liturgie, in de eucharistieviering, op de gaven van de martelaren. Het is al heel spoedig verdwenen. Er is een andere tendens gekomen, zo een beetje dat ascetische. Maar het hoort erbij. En wij moeten het beleven. Niet allemaal hier, nogmaals, maar het hoort erbij. Laten we dit niet zien als een soort aparte plaats van hier mag het niet gebeuren en daar wel. Het verschuift. Maar evenzeer in de gebieden van kunst en ook dans, of het kijken daarna, dat roept dat verlangen op. En ik heb dat verlangen één keer heel mooi uitgedrukt, sommigen van u misschien ook, in een Russische film, Russian Ark, ik weet niet of iemand dat kent, dat speelt in de Ermitage, de grote schilderijen tentoonstelling, het museum. En daar staat een kind, een boerenkindje, ongeletterd, te kijken naar een schilderij. En daar komt een westerse intellectueel en die zegt, je staat daar helemaal verbijsterd te kijken, dat kind, dat is gewoon zo in extase. En dan zegt hij, weet je wat er afgebeeld wordt? Nee. Weet je wie het geschilderd heeft? Nee. Je weet ook niet wat het voorstelt? Nee. Waarom vind je het mooi? Vertel eens. Dat weet ik niet, zegt hij. En ineens zegt dat kind, zo willen we toch allemaal zijn. Dat was een schilderij van Krekel. En dan zegt hij daarnaast, ooit zullen wij allemaal zo zijn. Dat is een prachtige uitdrukking van dat ook kijken naar roept een verlangen op. Dat roept een verlangen op. Ooit willen wij allemaal zo zijn. Als wij sutra's lezen, bijvoorbeeld, ik weet niet of hij al gezongen is, de toewijding van de bodhisattva, van Shantideva, uit het hart van de verdiensten, wat dat ook is. Wij doen dit voor alles. En wat Fortman bedoelt met heel de mens zijn. Ja, dat sluit dat allemaal in. Dat kunnen wij niet allemaal beleven. Zo'n stukje misschien. Maar we verlangen het. En dat verlangen wordt uitgedrukt. En dat kan heel ontroerend zijn. Dat kan. Ik kan ook nauwelijks zingen. Muziek, dat kan ik helemaal niet maken. Maar luisteren naar muziek, dat doet heel veel. Net als luisteren naar zingen. En net als kijken naar een mooie film. Of een gedicht lezen. Al kan ik het zelf niet schrijven. En dat is ook met dansen. En daar zou ik gewoon wat voorbeelden van kunnen geven, omdat die mij geraakt hebben, omdat dat van mij dat beeld bijgebleven is. En ten eerste, hoe heet die ook weer? Wanders is dat, de maker van de film Paris, Texas en Der Himmel über Berlin. Heeft iemand dat gezien? Der Himmel über Berlin. Wenders, ja, Wenders. En eigenlijk gaat dat ook over dat afdalen van boven naar beneden. Ik weet niet of u het verhaal kent. Er zijn een paar engelen die hebben toestemming van boven gekregen om naar beneden te gaan. En ze lopen gewoon, ze zitten in de metro, ze zitten in de bibliotheek in de stad. Maar ze helpen mensen, ze begeleiden, ze blijven in alle moeilijke omstandigheden. Ook als iemand uit het leven stapt, ze zijn er. En soms zitten ze daar helemaal hoog op een toren ineens en dan lopen ze weer beneden. Ze lopen dwars door je heen, ze kunnen door je heen lopen. Ze zien wat anderen niet zien. Maar ze zijn beneden. En één van die engelen, die wordt een keer verliefd op een meisje in een circus. Ook omdat ze zo in de trapeze prachtige bewegingen maakt. En dan zie je hoe zij zo omhoog, als het ware, gaat. En hij is zo diep daardoor getroffen, dat hij eigenlijk helemaal een mens wil zijn. En dat gebeurt dan. Dat is zo bij elkaar gebracht. Maar Wenders is nu een andere film aan het maken over een choreografe. Weet ik niet.
Hij is al uit.
Is hij al uit?
Ja. In Wageningen. Ja.
Oh, in Wageningen. Nou, ik wist het niet. Nou, in elk geval, ik weet niet of u weet, wat de aanleiding was voor hem. Hij heeft ook, deze grote filmregisseur, is een keer naar een ballet gegaan van een choreografe die daar ook danste. En hij schrijft daarover: ik was nog niet 10 minuten in die voorstelling of de tranen liepen over mijn wangen. En tot het eind van de voorstelling hield dat niet op. Dan kunt u zich voorstellen hoe zo iemand diep geraakt is daardoor. Die moet ergens gevoeld hebben wat dat kind voelt in dat schilderij. En wat wij overal ontdekken als wij iets moois zien. Want dat doet toch kunst. Een atheïstisch Sovjetschrijver. Maar een zeer diep religieus atheïst. Beeldt dat ook uit. Ja, net als Fortman. Dat alle kunst eigenlijk verwijst. Filmkunst alles naar dat diepste heimwee of verlangen. En mogelijkheid. Hè? Het is geen passief gevoel. Dat denken wij, net als vertrouwen en verlangen, dat lijkt zoiets passiefs. Nou ja, het is iets van binnen. Nee, wij veranderen daardoor. Alles verandert daardoor. Ook door die expressie in de kunst. En hij heeft dat met die choreografen zo geroerd dat hij daar een nieuwe film over heeft gemaakt. Dat is iets wat mij heel erg getroffen heeft. Dat kan dus ook gebeuren overal voor ons als wij met zoiets in aanraking komen. Dus ook met deze vorm van ballet en dans. En ik herinner me dat ik het ook wel gezien heb zo. In een paar keer ballet. Ik heb in Moskou één keer, toen ik daar voor de eerste keer was in 1969, heb ik, ik weet niet of iemand die naam kent, of iemand iets weet van ballet. Maja Plisetskaya. Dat was een wereldberoemde danseres in Stervende Zwaan. Dat was zo aangrijpend. Het thema is natuurlijk aangrijpend. Het is ook al dat van engel weer mens worden en van mens tot engel worden en bevrijd worden, dat verlangen. Maar zij danst het zo ontroerend, die stervende zwaan. Dat ben ik ook nooit vergeten. Ik kan niet zeggen wat dat teweeg brengt. Ik kan ook niet zeggen trouwens wat alles wat ik in de zenweg tegenkom teweeg brengt. Dat kun je niet uit elkaar halen. En daarom is het zo belangrijk dat Fortman ook wijst naar die andere gebieden. En dat Masao Abi daaraan wijst. Maar dat was voor mij heel ontroerend. En ik heb een keer in Brussel een ballet gezien van Maurice Béjart. Kent u die? Daar zijn fotoboeken van. Hij is geïnspireerd onder andere door het Zen-boeddhisme. Door mystiek, door literatuur, door Rilke. En hij beeldt dat uit in dansen. En dat was voor mij zo aangrijpend. Ik weet dat er geen kaartjes meer waren, maar ik kon dan ergens nog op de trappen zitten. Dus heel van dichtbij. En dat was Die Zauberflöte van Mozart. Gedanst als ballet. En dat was hetzelfde thema van Der Himmel über Berlin eigenlijk. Het thema van alles. Van uit het diepe donker naar boven komen. Die twee hoofdfiguren, man en een vrouw, jongen en een meisje. Die polariteit van het bestaan die elkaar zoekt. Maar in het klassieke verhaal wordt het sterk uitgebeeld. Bergman heeft er een prachtige film over gemaakt. Die Zauberflöte. Een beetje van de nacht, dat is donker. De koningin van de nacht, dat is een duistere heks bijna. En dan is daar de hoge priester. En zijn anderen zo. En dat is eigenlijk het goede. En het eind van de film, het eind van de film van Bergman en van het klassieke stuk van Mozart, dat is dan een hevige strijd. Het is strijd tussen goed en kwaad. De koningin van de nacht tegen die hoge priester. En die hoge priester die verslaat de krachten van de nacht. Ze wordt verdreven, ze is weg en dan is het zo een amen alleluia op het einde. Maar Béjart maakte daar iets anders van. Ja, hij voert ook die strijd uit. Hij laat dat zien in ballet. En dat was zeer indrukwekkend om dat in gebaren te zien. Want dat is wat bijvoorbeeld die Wenders ook zei. Dat hij in het ballet zag de mogelijkheden van een mens om met zijn lichaam dat uit te drukken wat verder reikt dan ons lichaam en onze ziel zo. En dat laat Béjart, liet hij zien in beelden. Maar hij brengt er iets bij wat mij deed denken aan het mooiste verhaal wat ik ken van Kuan Yin. Want zoals het daar staat en altijd afgebeeld wordt, het is een soort brave Madonna. Ja, een beetje heilig, een beetje plechtig. Maar IQ, Dat is die zangmeester die zei, zonder passie is er geen ontwaken. En die dat ook uitdrukte in heel zijn leven, trouwens. Die heeft daar een stuk over geschreven. Dat is prachtig. Dat heet Great War of Heaven and Hell. Het is een beetje als William Blake. Hemel en hel, de bodhisattva's, die vechten tegen de demonen. En zij staat in het midden en ze mept erop los. Het is een lieve lust. Het is echt geweldig. Dat is echt het betere gooi- en smijtwerk zo. Maar ineens, door een wonder, maar ook door haar inzet, verandert het hele tafereel. Alle demonen zijn ineens plotseling bevrijd. Maar ze blijven uiterlijk, ze worden niet ineens engelen en wit en zo. Ze blijven uiterlijk wat ze zijn, maar ze zijn transparant en prachtig. Als demon zijn ze prachtig. Dat is zo'n mooi verhaal. Als u het wil ik niet te veel beloven, vraag het maar aan Louise, dan stuur ik het een keer op. Ik vind het mooiste verhaal van IQ. En een heel ander beeld van Kuan Yin. En die is die grenzeloze verzoening. En hij zegt ook, kom maar verder niet aan, maar dat wonder gebeurt ineens. Ineens. Alles. Alles, zonder uitzondering. En dat doet Bejaar. Bejaar laat op het einde die koningin van de nacht, die normaal in het klassieke stuk verdreven wordt, terugkomen. Ze is dan ineens helemaal wit, zilverwit gekleed, schitterend, stralend gewoon, ontroerend. Zo, ik moet altijd dan denken aan een gedicht van Baudelaire, hè? Belle Sorcière, prachtig, lief heksje, mooi heksje, maar zo ontroerend en al die donkere krachten zijn ineens licht gekleed en het einde van het ballet is één groot feest, zoals dat wij bijvoorbeeld in Zuid-Oeschlungen Millionen van Beethoven. Wat Dostojevski omschrijft, is een groot feest. Niet meer licht tegenover donker, maar een uiting. Misschien ook, hij kende het Zen-boeddhisme, hij kende het boeddhisme. Hij kende ook Blake, daar heeft hij ook iets over gemaakt. En dat brengt hij tot uitdrukking. En dat heeft mij diep geraakt. Niet dat ik dat kan meedoen, maar het kijken is nogmaals, net als dat kind in dat museum, het roept iets in ons op, verlangen. En dat verlangen is een kracht, dat verandert. Net als kunst en schoonheid verandert. En dat is Dostojevski daarom zegt, de schoonheid zal de wereld redden. En tenslotte, nog even over Kuan Yin. Er is in communistisch China een ballet gemaakt over Kuan Yin. Door een beroemde Chinese choreograaf. Hij is ook nog generaal in het leger. Dit is ook, maar hij lijkt niet op een generaal, wel met zijn pak aan, maar zijn gezicht is hartelijk en lief en zacht. Maar hoe hij op die positie gekomen, hij is een beroemd choreograaf. En hij zorgt zo voor kunst en cultuur in het volksleger. En misschien hebben sommigen van u de films gezien. Hij staat ergens wel op een van onze websites. En anders kunt u het bij Google kijken. Hij heeft een film gemaakt voor de Paralympics, de Olympische Spelen voor de gehandicapten. Over Kuan Yin, met de 1000 armen. 84.000 armen heet het normaal. Oneindig veel mogelijkheden. Zeg maar, zingen, dansen, schilderen, kunst, literatuur, alles wat mogelijk is. Zitten in zen, sutra's, koans, alles. En dat wordt opgevoerd, en daar is het beroemd door geworden, door zo'n 50 of 60 doofstomme jonge meisjes. He, als Kuan Yin gekleed. En die staan achter elkaar in het begin van de film. Het is net of je één meisje ziet. Daar staat iemand voor die danst ervoor. Maar die zie je niet. Daar zien ze de bewegingen van. En die doofstomme meisjes. Op muziek. He, een stuk uit een sutra. Zo. Die dansen dat. En dan zie je dat ene meisje wat het lijkt. Dan zie je ineens al die armen zo. Die 50. Het is ontroerend om te zien. De bewegingen zijn prachtig. Het is prachtig ballet. Het is uitdrukking van het lichaam en het is uitdrukking van Kuan Yin. En het is dus dansen. En het is het meest bekende ballet van hem en in heel China bekend. Dat is iets hoopgevends, dat in dat land dit herontdekt wordt. Net als op het ogenblik ook weer, ja, beelden over haar overal mogen komen. Maar vooral dit filmpje, het is ontroerend en het is ontwapenend. En vooral als je weet dat die kinderen die dat dansen eigenlijk altijd in een grote stilte leven. Ze horen niets. Ze horen niets, ze kunnen niet spreken. Maar ze dansen het. Ik hoop dat u dit filmpje een keer gaat zien. Anders dan mailt u maar naar Louise, die weet precies waar ik sta. We gaan terug de stilte doen.